Helemaal goed. Oké. Er zijn hier vijf mensen in de zaal. Vijf mensen. Ja. Vijf speciale mensen. Die hebben met mij al een reis meegemaakt naar Israël. Ja, dat is bijzonder. Want Israël is het land waar je echt geweest moet zijn. Er zijn een heleboel mooie landen. Maar Israël, daar moet je geweest zijn om een heleboel redenen. Daar ga ik het nu niet over hebben. Maar wij gaan weer naar Israël, Marjan en ik, in april volgend jaar. Als je het leuk vindt om mee te gaan, hartelijk uitgenodigd. De mensen die hier zijn, die al geweest zijn, kunnen je vertellen hoe het was. En die zijn enthousiast tot op de dag van vandaag, hebben geweldige herinneringen daaraan. Het woord is opengegaan, het land is zichtbaar geworden, de cultuur, de manier waarop God kijkt naar Israël is helderder geworden. En ik heb een foldertje daarachter liggen. Dus als je zegt van nou, dat lijkt me wel wat. Ik heb er misschien wat voor gespaard of wat dan ook. Of het is een droom. Ook als je jong bent, als je alleen bent. Het is geweldig om daar geweest te zijn. Juist ook omdat er zoveel te doen is over Israël en de omgeving. Moet je dat zien en moet je kijken hoe God daarin is en daarbij betrokken is. En ook moet je zien hoe Jezus daar tevoorschijn komt. Want die is daar zelf geweest. En dan komt alles veel dichterbij. Dus hartelijk uitgenodigd. Ik heb ook weer het stripboek Jezus Messias bij me. We zijn nu bezig om te kijken of het ook in Israël verspreid gaat worden. Het is in 100 talen vertaald, maar ook gewoon in het Nederlands is het beschikbaar. Ook het Engels ligt er en het Chinees. Dat zijn de drie talen, het Nederlands, Engels, Chinees, wat we laatst zelf gedrukt hebben hier in Nederland en wat beschikbaar is, die andere talen niet. Maar als je het leuk vindt om mensen duidelijk te maken wie Jezus is en wat zijn verhaal is, dan geef je ze dit boek, want dat leest gemakkelijk. En het complete evangelie staat erin. Het is voor jongeren, het is ook voor kinderen, maar het is zeker ook voor volwassenen. Want wie leest hier nog wel eens een strip als volwassene? Kijk, nou, alsjeblieft. Ook deze ochtend 4 euro. Normaal kost die 8 euro in de winkel, maar we zijn geen winkel, dus we doen het voor 4 euro. Ik heb daar ook nog het oeuvreboek liggen van Willem de Vink. Een wat dikker, luxer boek voor als je het leuk vindt om te kijken naar de strips die ik in de loop der jaren gemaakt heb. En die allemaal over Jezus gaan, maar die heel anders zijn. Die eigenlijk veel meer communiceren met jongeren van school en mensen van deze tijd. Moet je maar even kijken. We gaan met elkaar eigenlijk dat wat Siska gezegd heeft oppakken. Het is in je. De geest woont in je. Je hebt hem in je. Ja? Het is goed om dat eens even goed te laten landen. De geest woont in je. En de geest die in je woont is de geest van Jezus. De geest die in Jezus was, is nu in ons. Vandaar even tussen haakjes dat Israël zo leuk is. Want er wordt heel veel opgewekt door de geest van wat daar gebeurd is met Jezus. Dat is echt waar. De geest gaat dan meewerken met je. Maar dat doet hij nu ook. De geest woont in je. Ja? Je hebt hem in je. Maar het komt er soms zo rot uit. Tja, oké. Dan zitten we midden in het thema waar ik het met je over wil hebben. Genadetaal. Het komt er soms zo rot uit. De eerste tekst die ik met je wil lezen is uit Romeinen 8, vers 1. En die gebruik ik vaak, maar ik ga daar weer naartoe. Romeinen 8, vers 1. Omdat dat precies zegt waar alles op uitdraait als je gelooft in Jezus. Namelijk, er is in Jezus geen veroordeling. Ja? Er is nu, vandaag, in Jezus geen veroordeling. Weet je wat dat betekent? Dat je zonden vergeven zijn. Aan het kruis van Jezus droeg hij onze zonden, de zonden van de hele wereld. Alleen, je moet er contact mee maken, je moet het geloven, dan weet je dat er in Jezus geen veroordeling is. Wat betekent dat? Hij weegt je niet meer of je goed bent of niet goed bent. Jij bent goedgekeurd door God. Laat dat tot je doordringen. Je bent helemaal goed in Gods ogen. Dat is je identiteit. Zo mag je jezelf zien. Paulus zegt dat, hè? We zien onszelf niet meer als zondaars in de zonde. We zijn dood voor de zonde. En we zijn dood voor de wet. Dat is Romeinen 6 en Romeinen 7. Dood voor de zonde, God ziet ons niet meer in de zonde. Dood voor de wet, God ziet ons niet meer in dat wegen van ben ik goed of ben ik niet goed. En wat zal hij ervan vinden? Hij vindt je goed, compleet goed. Vandaar dat we ook kunnen zeggen, hij houdt van mij. Ja, want er is niets wat hem tegenhoudt om van je te houden. Hij hield toch al van je, zelfs toen je nog niet Jezus kende. Maar nu is het iets wat bij ons tot leven komt als we Jezus kennen en weten, mijn zonden zijn mij vergeven. Er is in Jezus geen veroordeling. Nou, dat moet je heel vaak horen. Waarom? Omdat wij ons heel vaak laten aanklagen. Dan doen we weer iets niet goed of iemand zegt iets tegen ons en dan voelen we ons weer veroordeeld. En het gekke is, dan gaan we weer onszelf spiegelen en dan denken we zijn toch niet goed genoeg. En zodra je dat doet, ontstaat er weer een soort mechanisme binnenin je dat je het ook gaat doen bij anderen. Als je jezelf niet goed genoeg vindt, ga je ook kijken naar anderen. Nou, dan zijn zij ook niet goed genoeg, gelukkig. Ik ben niet goed, zij zijn niet goed, niemand is goed, alles is slecht. Ja? En wat ontstaat er dan? Dan komt het er zo rot uit. Dan gaan we elkaar veroordelen. Ja? Maar in Jezus is geen veroordeling. Paulus zegt, wie ben jij dat je de knecht van een ander oordeelt? Wie ben jij dat je broers en zussen oordeelt? En toch doen we dat gemakkelijk. He, zeggen ze, hij deugt niet. Maar Gods kinderen zijn geen deugnieten. Ze zijn wel eens lastig en stout. He, en slim en vervelend. Ja, kijk even niet naar elkaar. Ja, je hebt een hele grote slimmerikken. Ik liep net even daarachter langs. Daar zitten stel grote kerels zitten daar. En ik had dat apparaatje omgedaan. Ik zat het nog even goed te doen. Toen liep ik daar langs. Ik denk, ik geef ze allemaal een tik op mijn hoofd. Tik, 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 tik. Hè? Nou, dan ben ik de deugniet. Maar er zat er één tussen die zag dat. En die week, die kon ik niet raken. Dat is nog eens een deugniet. Hè? Yeah! Geweldig, hè? Maar weet je, het komt er soms zo rot uit bij ons. En wat gebeurt er eigenlijk als wij geen genadetaal spreken, maar oordeelstaal? Dan zeggen we tegen elkaar, jij bent een deugniet. Hè? Of jij bent slecht, of jij bent dit en jij bent dat. Je zet jezelf, je zet de ander in een hokje. Hè? In moderne taal heet dat, je vreemd iemand. Je zet hem in een hokje. En zo is hij. En als je iemand in een hokje kan zetten, als je zegt, jij bent dat. Als je een oordeel over iemand velt, oordelen betekent een mening geven aan iemand, een mening geldig verklaren. Als je iemand in een hokje zet, dat is mijn mening, dan kan je hem ook wegzetten. En dat doen wij heel vaak. Die is zo wegzetten. We oordelen iemand. We zetten hem in een hokje en we zetten hem weg. En dat is heel pijnlijk voor die persoon, want die is dan niet meer welkom. Die voelt zich weggezet. Die voelt zich veroordeeld. Die voelt zich uitgesloten. En we protesteren er allemaal tegen. We willen niet in een hokje zitten. Hè? Ben je dat? Nee, ik ben meer dan dat. Maar dat is oordelen. Een mening geldig verklaren. Je zegt dan, jij bent dat. En de ander voelt zich weggezet, veroordeeld. Terwijl er in Jezus geen oordeel is. Dus hoe komt het onze mond uit? Jij bent dat. Oordeel. Wat we ook vaak doen, dat is zeggen tegen elkaar, jij moet, want anders. Ken je dat? Jij moet, want anders. Dat is ook oordeel, hè? Jij moet iets, en zodra iemand iets moet en het niet doet, voelt hij zich veroordeeld. Voelt hij zich ook weer tekortschieten. Is hij niet goed genoeg? Dat is taal, oordeelstaal, die eigenlijk niet overeenkomt met dat wat Jezus ons wil leren, namelijk hoe gaan we in genade en in liefde met elkaar om. Als je weet dat je zonden vergeven zijn, als je weet dat je er helemaal mag zijn, en je gaat de ander wegen en wegzetten, of de ander bedreigen met als je dat niet doet, dan ben je eigenlijk niet vol van de geest die juist zegt, je bent een kind van God, je mag er zijn. Je mag er compleet zijn zoals je bent, met wie je bent, ook met je rare grillen en grollen. En ik omarm je en ik hou van je. En als je iets doet wat niet goed is en ik zeg moet, ja, dan voel je je weer weggezet, dus ik zeg niet meer moet. Ik laat dat achterwege, zodat je vrij bent om te geven wat je hebt, om te zijn wie je bent. Genadetaal, daar hebben we het eigenlijk over. Nou, weet je, als we spreken in goed en fout, als we zeggen jij bent goed en jij bent slecht, wat we dan eigenlijk doen, dat is als we goedheid over iemand uitspreken, dat hebben we eigenlijk net proberen te doen, hè, Laat de heerschappij van God uitgesproken worden in moeilijke situaties. Dan spreek je zegen uit. Elke zondag worden jullie gezegend. Dan wordt de goedheid van God over jullie uitgesproken. En in je hart ontvang je dat en geloof je dat. En dan zeg je, daar kan ik mee leven. Maar als je elkaar oordeelt, spreek je een tegenovergestelde uit. Dan spreek je eigenlijk, in de Bijbel heet dat de vloek uit. Dan voelt iemand zich weggezet. Dan voelt iemand zich tekort schieten. Of tekort gedaan. En dat doet pijn. Oordeelstaal doet pijn. En dan loop je weg en dan denk je, ja, ik ben niet goed genoeg. Dat is vloek. Weet je wat Petrus zegt? Jacobus zegt dat in Jacobus 3 vers 10. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Wij hebben allemaal de mond. Ja, dit is onze mond. En het gekke is, we zijn vol van de geest en soms komt het er toch zo rot uit. Soms spreken we zegen uit en soms spreken we vervloeking uit. Dan spreken we iets uit waarmee we de ander kleineren of wegzetten. Of dan wegen we de ander en dan is hij niet goed genoeg, dan deugt hij niet. Dat doet pijn, dat verwijdert. Vandaar dat Jacobus die hele brief gaat over de mond, hè, over wat je zegt. Jacobus zegt dan, dat moet bij jullie, onder jullie, toch niet zo zijn, broeders en zusters. Waar is die genadetaal? Waarom zit er nog oordeelstaal in? Waarom klinkt er soms vanaf het podium aan de ene kant de zegen? En waarom klinkt er in sommige kerken aan de andere kant de vloek? Dat je toch nog hoort, jullie zijn slecht, jullie deugen niet, jullie zijn zondaars. Dat kan toch niet zo zijn, broeders en zusters? De zegen en de vloek. Als je werkelijk vol van Jezus bent en vol van zijn geest, dan spreek je opbouwend. En dan geef je ruimte aan elkaar. En dan versterk je elkaar in dat wat God in iemand gelegd heeft, namelijk het goede. De geest van God krijgt dan ruimte. In plaats van dat je weg moet schuilen, omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent. Nou, dat is de gemeente die gebaseerd is op genade. Die vol is van de genade van Jezus. Dat is zelfs merkbaar in de manier waarop je met elkaar spreekt. Hebreeën. Brief die weer wat anders is dan Jacobus. Maar Hebreeën zegt het zo. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Ja, je kunt zomaar ineens iemand wegzetten. Je kunt zomaar ineens tegen iemand zeggen, jij bent. Hè? Of jij moet. Laat de genade van God je niet ontgaan. Hou die vast. En natuurlijk, als je zulke dingen zegt, kun je altijd weer terugkomen en het recht zetten. En zeggen, maar ik hou van je. Maar ik heb toch liefde voor je, ik heb toch genade van je. Je mag er toch zijn, ik wil graag naar je luisteren. Laat de genade van God je niet ontglippen. Want dan zou er een giftige kiem opschieten die onrust veroorzaakt. En met zijn bitterheid velen besmet. Als wij oordeelstaal uitspreken, dan kan er bij de ander iets ontstaan van, hij mag me niet. Dan ontstaat er een soort vijandschap. En dat kan allerlei mensen besmetten. Dan kan het zo zijn dat je tegen elkaar gaat zeggen, hij deugt niet, want hij zegt. Hè, of hij is zo, en je moest dus weten. En eigenlijk spreek je dan vanuit je eigen pijn. Iemand heeft je pijn gedaan, je gaat met die pijn naar iemand anders toe. En het oordeel wat je zelf ervaart, dat geef je door aan de ander. En zo blijf je in die spiraal van veroordeling zitten. Laat de genade je niet ontgaan. Als mensen je iets aandoen, of als je je tekort gedaan voelt, laat het los. Vergeef. Zoals Jezus ons vergeven heeft. Daar begint het altijd mee. Soms is dat moeilijk, hè? Want het kan echt pijnlijk zijn wat mensen je aandoen, in het oordeel wat ze over je brengen. Als je het loslaat, er is in Jezus geen veroordeling. Als je het loslaat, dan kom je tot rust. En dan ben je vrij. En dan kun je elkaar onder ogen komen. Dan kun je het goed maken en als dat niet mogelijk is, kun je toch zeggen, ik ben er vrij van. Dat is genadetaal die je dan uitspreekt. Ik ben vrij van het oordeel. Ik neem het niet zo tot me dat ik mezelf veroordeeld voel en ik ga er ook niet anderen mee veroordelen. Dat is genadetaal. Dat is waar God met ons naartoe wil. Hè? Jezus zegt in Johannes 13, ik geef je een nieuw gebod. Namelijk dat je elkaar lief hebt zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Zoals ik jullie heb lief gehad. Jezus was zonder oordeel. Jezus was degene die mensen zag en niet zei, ik stop je in een hokje en ik zet je weg. De enige waar hij een hokje omheen zette, want dat deed hij wel, en waar hij heel streng voor was, en waar hij werkelijk de vinger op de zere plek legde, was mensen die er een sport van hadden gemaakt, die zich hadden bekwaamd, die erin hadden gestudeerd, om de anderen in een hokje te zetten. De wet voor te schrijven. De wetgeleerden, de schriftgeleerden. Daar was hij heel radicaal tegen. Daar zei hij van, jullie moeten en jullie zijn. Je moet het maar eens lezen. Dat is schrikwekkend bijna. Als je dat leest, denk je, oh, wat is die streng, Jezus. Maar waarom zei hij dat? Om ze juist vrij te maken uit dat oordeel en ze in de genade te laten stappen. En tegen mensen die eigenlijk niks met die wet hadden, was die vol genade. Want die waren klaar om vrij te worden uit de wet die mensen veroordeelt. En te ontvangen wat hij te geven had, dat leven wat ontspannen is, wat vrij is uit oordeel. Nou, daar zit bij Jezus een patroon in wat goed is om even te zien. Want dan maken we het heel praktisch. Hoe werkt dat nou? Leven zonder elkaar te oordelen en zonder oordeel toe te laten in ons leven. Jezus deed dat op de volgende manier. Hij oordeelde niet de omstandigheden waarin mensen zaten of de mensen zoals ze tevoorschijn kwamen. Hij zag mensen en hij gaf er geen oordeel aan. Hij zei niet van dat is goed of dat is slecht, die persoon. Of de omstandigheid waarin die persoon zit. Hij nam dingen waar zonder oordeel. Hij zei niet, dit is goed, dit is slecht. Moet je eens opletten hoe vaak wij naar dingen kijken en er gelijk een oordeel aanvellen. Wij zijn juristen, allemaal. Wij zijn allemaal van die mensen die de wetten bijhouden. Dat is goed, dat is slecht. Hij is goed, hij is slecht. Jezus deed dat niet. Hij zag zonder te oordelen, zonder er direct een mening op te leggen. Wij zijn heel goed in gelijk te zeggen van, ik vind. Jezus niet. Jezus was er vrij van. En dat is heerlijk, want als je er vrij van bent, kun je onbevangen met mensen omgaan. Dat is het eerste. Het tweede, wat hij liet zien, dat was dat mensen soms reageerden vanuit hun emoties. Ze hadden een gevoel en dan kwamen ze naar hem toe, oh dit en u moet dat en dat soort dingen allemaal. Wij kennen dat ook. En dan voel je gelijk angstig, dan denk je van help, wat moet die van me? En dan zit je eigenlijk al bijna weer in het oordeel. Bedoelt hij het goed met mij of niet? Nou, Jezus, als hij een emotie tegenkwam bij mensen, dan ging hij altijd op zoek van waar komt die emotie vandaan? Wat zit daaronder? Je kunt boos zijn, maar misschien heb je daaronder een behoefte om juist verbonden te zijn met iemand. Mensen die het hardste schreeuwen, hebben vaak een groot verlangen om erbij te horen. Daarom is het goed om achter emoties te kijken van wat leeft er in je hart? Wat heb jij nodig? Iemand kan heel erg verdrietig zijn. En je kan daar bang voor worden en denken van help, wat moet ik met dat verdriet? Of je kan helemaal in dat verdriet ook gaan zitten en mee gaan huilen. Ik voel met je mee. En dat is goed, dat mag. Maar je moet niet in die emoties blijven zitten. Je moet gaan kijken van, wat heeft iemand dan nodig? Waarom ben je verdrietig? Kan ik daar misschien wat aan doen? Kan ik je daar misschien in helpen? En het derde wat dan nodig is, dat is dat die behoeften die erachter zitten, niet dat oordeel, jij bent dit, jij bent dat, jij moet zus, jij moet zo. Ook niet van, ik voel dit, ik voel dat, maar ik heb iets nodig. Dat je dat ook leert geven. En ook leert ontvangen. Ik heb vergeving nodig, dat je het me niet aanreikt. Dat je het me niet kwalijk neemt. Ik kan je die vergeving geven. Ik kan zeggen, ik neem het je niet kwalijk, ik vergeef het je. Of als ik boos ben, ja maar, we zijn toch vrienden, we zijn toch verbonden met elkaar. Ja, dat had ik nodig. Ik vind het zo eng om tussen mensen te zijn. Maar jij mag er helemaal zijn. Want wat heb je nodig? Juist die bevestiging om er te zijn. Wat heb je nodig? Zo'n eenvoudige vraag. Weet je dat Jezus daar voortdurend op afstevend? Misschien is het leuk om even een voorbeeld te geven. Ik heb daar een plaatje van. Moet je eens laten zien. Kun je het zien een beetje in het licht? Er zijn hier vier mensen die weten waarover het gaat. Van de vijf. Misschien de vijfde ook wel, dat weet ik niet. Hè? Dat is Zacchaeus. Ja, Willem de Vink is daar Zacchaeus, zie je dat? Dat is in Israël genomen, deze foto. Ja. In een vijgenboom. Zacchaeus in de vijgenboom. Weet je, ik zal het verhaal van Zacchaeus vertellen. Want dat laat precies zien hoe Jezus eigenlijk bezig is met genadetaal. Het is daar in Jericho, daar in die vallei van de Jordaan, dat Jezus langskomt. Hij komt vanuit het noorden en de tamtam gaat voor hem uit. Daar komt Jezus aan, de genademan. En de man die in Jeruzalem of in Jericho eigenlijk het meest te lijden heeft over oordeel, de man die heel rijk is, uit een rijke familie komt waarschijnlijk, die veel invloed heeft, maar die invloed eigenlijk gebruikt om zich te verrijken en om eigenlijk door de manier waarop hij omgaat met de bezetter, met de Romeinen, zich verrijkt aan de Joden, aan zijn eigen volk. Hij is de tollenaar. Hij is degene die geld int langs de weg en dat afdraagt aan de Romeinen en zelf een groot deel houdt. Want hij mag zelf bepalen hoeveel hij vraagt. Dat is Zacchaeus. En hij is niet zomaar een tollenaar, want je ziet hem niet langs de weg zitten. Hij heeft het zo slim bedacht dat hij allerlei mannetjes langs de weg heeft zitten, die dat geld ophalen. Mensen mogen niet verder als ze geld betalen. En hij zorgt ervoor dat die mannetjes ook weer dat geld afdragen aan de Romeinen, zodat hij zelf eigenlijk vrij blijft daarvan. En in een geweldig huis kan wonen en het huis kan uitbreiden. Weet je dat Herodes daar zijn winterpaleis had? Dat was daar lekker warm. De koning had daar zijn winterpaleis. Zo rijk was het daar. En ik denk het ene grootste huis wat daar was, was het huis van Zacchaeus. Rijke man. Overal zijn mannetjes voor. En een Jood ook nog. Maar wel een Jood die veracht werd door de rest van de stad. Want hij was een oppertollenaar. Nou, die man hoort van Jezus. En kun je je voorstellen dat die man eigenlijk leeft met een gevoel van, niemand ziet me zitten. Iedereen kijkt me met de nek aan. Ik ben een oppertollenaar, gevreemd. Ja? Hij moet dit, hij moet dat, hij moet zijn geld weggeven. Hij moet stoppen met zoveel geld erin. Hij moet, weet je wel, allemaal dat soort dingen. Voortdurend zit hij in dat oordeel, daar in die stad. Hij wordt eigenlijk niet gezien. En misschien is dat dan een reden waarom hij zich nog meer verrijkt. Hè? Want dan wil je dan toch ergens iets leuks aan overhouden. Als het niet leuk is in de stad. Dan komt Jezus binnen. En de massa die loopt om hem heen. En de discipelen hebben moeite om de massa weg te houden. Er is nog een blinde die geneest en al dat soort dingen. Maar dan is Zacchaeus daar en die denkt, ik wil die man zien, want ik wil wel eens zien hoe hij met mensen omgaat. En er is er al een gerucht geweest dat er een andere tollenaar was, Matthäus, die in zijn groep loopt, tussen die 12 loopt, hè, dat is ook een tollenaar die langs de kant van de weg zat. En Zacchaeus denkt, oké, wat is er in voor mij? Wat zou ik daaraan kunnen hebben? Maar hij ziet die massa en hij rent voor die massa uit, want hij denkt, ik kom daar niet tussen. En als ik er tussen kom, dan word ik gespuugd en geslagen en dan mag ik er niet zijn. Ik ben nog klein ook. Ik kan nog zo'n grote mond hebben en nog zoveel geld, maar hier kom ik niet bij. Dus hij klimt in een boom, langs de weg. En dan moet je zien wat Jezus doet, want dan kom je in die genadetaal terecht. Jezus loopt langs, hij staat stil, staat er in de Bijbel, in Lucas lees je dat. En hij kijkt omhoog. En wij zouden zeggen, het eerste wat hij zegt, dat is, hey tollenaar, ik weet wel wie je bent. Vreem, ja, kadertje erom, jij bent. Hij doet dat niet. Hij zegt ook niet, je moet eens ophouden met dat geld allemaal voor jezelf te houden. Hij zegt niet, je moet. Dat is totaal geen oordeel. Het eerste, hè, wat we zeiden, dat het is niet oordelen. Jezus neemt waar, Jezus ziet Zacchaeus, zonder dat hij een oordeel verbindt aan hem. Hij is totaal vrij. Leuk hoor, om zo met mensen om te gaan. Dat je totaal vrij bent, niet bang bent dat mensen je oordelen. Wat ze van je vinden, dat je je schuldig moet voelen of moet schamen. Maar gewoon vrij bent. Maar ook vrij naar die mensen toe, dat je verrast kunt worden. Wie is die persoon eigenlijk? Ik weet het niet, maar ik ga hem ook niet gelijk oordelen. Ik ga ook niet gelijk een mening vormen over hem. Geen vooroordeel. Zo is Jezus bezig. Zo kijkt Jezus naar Zacchaeus. En iedereen weet wie Zacchaeus is. En misschien weet Jezus het ook wel, maar zo stelt hij zich niet op. En het wonderlijke is, dan zou je kunnen zeggen, die Zacchaeus is bang. Hè? En Jezus zou kunnen zeggen, ach, ik leef met je mee dat je je verstopt hebt in de boom. Of misschien is Zacchaeus wel boos op al die mensen. Ik snap wel waarom je boos bent op al die mensen. Ook niet, ook niet. Hij gaat niet mee in zijn gevoelens, hoewel die er wel zijn. Maar niet op de manier dat hij zegt, oké, nou heb je dat gevoel, dat moet dan maar veranderen, dat gevoel. Hij zoekt niet naar een reden waarom Zacchaeus in die boom geklommen is. Hij denkt niet van, oké, wat heeft die Zacchaeus misschien in zijn verleden meegemaakt? Misschien is het wel een man die toen die kind was veel tekort gekomen is, veel aandacht tekort gekomen is. Hè. Hij gaat niet alles uitpluizen van Zacchaeus, helemaal niet, om tot een oordeel te komen. Wij doen dat wel vaak, hè, in de psychologie ook. En in het pastoraat en zo, dan gaan we helemaal terug naar het verleden van iemand. Om uiteindelijk te kijken of iemand vrij kan worden. Dat heeft Jezus helemaal niet nodig. Weet je wat Jezus doet? Die gaat gelijk niet naar het oordeel, niet naar die gevoelens, maar naar wat die man nodig heeft. Dat is genadetaal. Weet je wat hij zegt tegen Zacchaeus? Dat is leuk, hè? Hij zegt wel moed, maar niet in de zin van moed als je het niet doet, hè, dan streep ik je weg. Hij zegt, ik moet bij je thuis zijn. Hij moet, Jezus moet, niet Zacchaeus moet. Jezus moet iets doen. Jezus komt bij de behoefte van Zacchaeus. Wat had Zacchaeus nodig? Woonde in een geweldig groot huis. Er stonden vast allerlei mannetjes voor die de boel moesten bewaken. Want hij was erg rijk. Zacchaeus kreeg niemand thuis. Waarom niet? Hij was rijk en hij werd uitgekotst in zijn stad. Hij was niet opgenomen in de stad, in zijn volk. Hij was eigenlijk outcast, hij was eigenlijk buitenstaander. Hij werd gediscrimineerd, hoe je het maar wil zeggen. En wat Jezus zegt, dat is, ik wil bij je thuis zijn. Die man had één behoefte en Jezus wist dat gelijk en daar sprak hij hem op aan. Hij had maar heel weinig woorden nodig. Wat heb jij nodig? Dat is genadetaal. Als je daar weet te komen bij iemand, dan kom je bij iemands hart. Want in je hart leven je behoeften, je verlangens, dat wat je ten diepste nodig hebt. Jezus zegt, wat heb je nodig? En hij weet het en hij spreekt je daarop aan. Hij zegt tegen Zacchaeus, ik wil bij je thuis zijn. En Zacchaeus, alle schaamte weg, alle angst dat die hele meute hem zal stenigen, zal veroordelen. Helemaal geen punt meer. Hij wordt geraakt in zijn behoefte. Hij verbindt zich met Jezus. Jezus verbindt zich met hem. Genadetaal. Hij komt uit die boom. Hij maakt zichzelf zichtbaar. En hij komt uit die boom. En ze gaan samen naar zijn huis. En de hele omgeving zegt, wat Jezus, die huilt, die eet, die slaapt. Bij een zondaar, bij een tollenaar. Hup, vreemde weer. Jezus wordt veroordeeld. Zacchaeus wordt nog een keer veroordeeld. En Jezus zit daar. En wat gebeurt daar bij Zacchaeus? Thuis. Zacchaeus smelt. En de echte Zacchaeus komt tevoorschijn. Die krijgt wat hij nodig heeft. Jezus is bij hem thuis. Hij is geaccepteerd. Hij is geliefd. Hij is welkom, deze Zacchaeus. Dat is wat Zacchaeus laat zien. Er is een hartsverbinding. Jezus weet wat Zacchaeus nodig heeft. En Jezus veroordeelt hem er niet op. Hij mag gewoon helemaal zichzelf zijn. En dan komt tevoorschijn wie Zacchaeus is. Zacchaeus heeft een talent. Zacchaeus is een man die weet hoe hij met geld om moet gaan. En dat was zo, maar weet je wat het wordt? Als Jezus in zijn behoefte voorziet, dan vallen al die frustraties weg, al die boosheid, al dat tekort van binnen valt weg. En wat hij heeft gesnaaid en verzameld en geroofd aan geld, gaat hij weggeven. Hij zegt daar ter plekke, voor iedereen die dit kan horen, ik geef de helft van mijn bezit weg aan de armen. En alles waarvan ik mensen heb geroofd, dat ga ik in viervoud terugbetalen. Hij wordt een rekenaar ten goede. Dat is toch bijzonder? Jezus hoeft alleen maar te zeggen, ik wil bij je thuiskomen. In je diepste behoefte voorzien. Wat is het niet bijzonder als je een gemeente bent waarin je elkaars behoeftes kent, dat durft uit te spreken en durft te zeggen van, we gaan zien hoe we daarin gaan voorzien. Mensen worden vrij. Mensen komen tot bloei. Mensen zeggen, ik word gezien, ik mag er zijn. Ik zeg wel eens in gemeentes van, het is fijn als je een geweldig podiumact hebt en een heerlijke spreker en geweldige muziek. Maar weet je dat de helft van de behoefte van mensen om in een kerk te komen is niet dat wat hier zich afspeelt, maar dat wat in de zaal en bij de koffie zich afspeelt. Gewoon dat je gezien wordt, dat je je naam kent. En dat je er mag zijn. Ik denk dat heel veel mensen hier zitten met de behoefte van, mag ik er zijn? Mag ik gezien worden? Weet je wel wat ik nodig heb? En kun je daarop inspelen? Dat is de gemeente. Dat is Jezus. En wij zijn als Jezus. Wij zijn het lichaam van Jezus. Dat is wat Jezus doet. Maar het verhaal is nog niet klaar, hè? Het verhaal is nog niet klaar. Weet je wat Jezus dan zegt? En dat is zo bijzonder. Jezus spreekt dan weer een woord. Hij heeft gezegd, ik wil bij je thuis zijn. Alles is veranderd, want Jezus is ingestoken op de behoeften van Zacchaeus. En dan zegt Jezus, als Zacchaeus gezegd heeft, ik geef alles weg. Dan zegt Jezus, vandaag is er redding voor dit huis. Dus de invloed van Jezus is niet alleen voor die persoon, maar raakt gelijk het hele huis, de hele familie en alles wat daar woont en werkt. Redding is er voor dit hele huis. En dit is een zoon van Abraham, zegt hij dan. Wel eens gelezen in Lucas? Dit is een zoon van Abraham. Weet je wat hij zegt? Deze man, of dat mannetje, want ze geven als een klein mannetje. Laten we zeggen dat hij korter was dan 1,70 meter. Oké? Laten we dat afspreken. Dan ben ik ook tevreden. Oké? Oké. Voor als iemand nog een oordeel had over kleine mannetjes. Deze Zacchaeus, bij wijze van spreken, Jezus tilt hem op en die laat hem zien aan die grote menigte die allemaal een oordeel had over Zacchaeus. En die zegt, jongens, deze man, die hoort thuis onder jullie. Hij is een zoon van Abraham. En elke Jood was er trots op, wist, ik ben een zoon of een dochter van Abraham. Jezus zegt het tegen meerdere mensen. Het is heel interessant om dat te lezen. Want het patroon wat ik net laat zien, zie je op allerlei manieren terugkomen. In de manier waarop Jezus met mensen omgaat. Hij tilt bij wijze van spreken Zacchaeus op en hij zegt, hij hoort bij jullie. Hij is deel van het volk. Hij is ook een zoon van Abraham. En we weten vanuit de perspectief wat Paulus ons leert, dat een zoon van Abraham, wij zijn ook kinderen van Abraham, dat is iedereen die gelooft. Die gelooft in Jezus, die gelooft in die genade. Want Abraham werd ook zo door God behandeld. Ook niet op wie die was, maar op hoe God hem aansprak en wat hij nodig had. Gaat heel ver terug, deze genade, deze genadetaal. Zacchaeus hoort in de familie, hoort in het gezin van God, hoort in het volk van God. Jij, als je Jezus hoort spreken in je leven en hoort ingaan op je behoeften, je mag weten, je hoort bij het volk van God. Je hoort in dit lichaam, je hoort in de gemeente thuis. En de gemeente leert genadetaal te spreken. Leert zich zo uit te spreken zoals Jezus zich uitsprak. Zoals Zacchaeus. Waarnemen zonder oordeel. Je gevoelens accepteren, maar daarachter behoeften zoeken. Wat heb je nodig? En dan uitkomen bij dat vragen wat je nodig hebt en dat geven aan elkaar wat je nodig hebt. Dat is genadetaal. En in de praktijk werkt dat gewoon fenomenaal. Marjan en ik, wij reizen veel, zitten samen in de auto. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar in de auto kan er soms spanning ontstaan. In zo'n kleine ruimte, hoewel je ook samen in bed ligt, daar is die spanning meestal niet. Maar in zo'n kleine ruimte, waar soms spannend is in het verkeer en dat soort dingen, heb je ineens dat je tegenover elkaar zit, tegenover elkaar staat. Nou, ik zat een keer ontspannen, zat ik te rijden, ergens hier op de snelweg. En ik had een appeltje, ik eet graag een appeltje in de auto. Ik doe mijn raam open. Zzz, en ik wil mijn appeltje. Zegt Marjan naast me. Ik wil het klokhuis naar buiten gooien. We rijden op de middelste baan. Doe dat niet, stommerd. Ik weet niet wat ze allemaal zei, weet je. En ik zit zo en ik zit gelijk zo. Oh, ben ik een sommeling? Wat doe ik? Vindt ze mij stom? En ik ga dan naar binnen. Ik word dan boos van me. Ik sluit me af. Dan kan je dat dan doet man midden op de snelweg en dat is gevaarlijk. En wij zitten dan, die wolk die wordt steeds zwarter, hè, in de auto. Moet kijken. Ik zit alleen nog maar zo. Nou, we zitten midden in het oordeel. Letterlijk midden in het oordeel. En volgens mij was het nog op weg naar zo'n hemelshuwelijk ook, hè, zo'n seminar, waar we dan, nou ja, hè. Ook deze dingen bespreken met elkaar. Hoe gaan ze man en vrouw met elkaar om in gesprekken en in dat soort dingen, in communicatie. En wij zitten zo, weet je wel, en zij ook. Maar we kennen deze drie principes, dus wij komen een beetje tot bezinning. Hè. We hebben er niet 3 dagen voor nodig om weer tot elkaar te komen. Ik denk meer 30 kilometer of zo. Hè. En op een bepaald moment zeggen, wat gebeurt er nou toch eigenlijk? Ja, zegt ze. Ik heb iets nodig in de auto. Veiligheid. En op het moment dat zij dat zegt, gaat mijn hart open. Zij heeft iets nodig. En ik ben er om dat te kunnen geven. Als zij alleen maar zegt, je bent de stommeling, hè, of dat appeltje, hè, en eet geen appel meer in de auto, of weet je, jij moet en jij bent, weet je wel. Ja, dan blijf ik zo zitten. Maar zodra ze zegt, Willem, ik heb veiligheid nodig, open ik mijn hart en denk ik, oh, is dat het waarom je eigenlijk het heel vervelend vindt dat ik mijn ramen open doe en het appeltje naar buiten gooi? Dat vindt zij onveilig, hè, want dat kan tegen een ruit van een iemand die voorbij rijdt aankomen of weet ik wat. Ik had natuurlijk al lang gezien dat er helemaal niemand voorbij kwam. Dus, hè? Maar weet zij veel? Hè? Ik ben natuurlijk heel berekenend. Ik denk van, nou, hè, vertrouw op mij. Nee hoor. Zij voelde zich onveilig. En toen dacht ik, maar dat kan ik je geven. Als jij dat nodig hebt, kan ik je dat geven. Hè? Dus ik zei, sorry, ik zal het voortaan anders doen. En toen zei ik, ik dacht er even over na. Ik dacht, zou ik nou ook een behoefte hebben? Waarom gooide ik eigenlijk dat appeltje weg? Hè? Dat klokhuis. Ik had eigenlijk ook een behoefte. Ik dacht, dat moet ik ook tegen haar zeggen. Ik zeg, weet je, ik heb ook een behoefte. Ik wil wel rekening houden met jouw behoefte. Maar misschien kun je ook wel rekening met mijn behoefte hebben. Want wat was nou mijn behoefte in de auto? Ja, ik wilde opgeruimd staat netjes hebben. Ja, ik wil niet zo'n klokhuis door de auto zien rollen. Hè? Nee, ik wil het opgeruimd en netjes hebben. Oh, zei Marjan, maar daar kan ik wel in voorzien. Ik heb een plastic zakje heb ik in mijn tas. Geef het maar aan mij voortaan. Grappig, hè? Dus iets wat zo kan oplaaien, wat zo spannend kan worden, kun je heel gemakkelijk afwenden als je zegt, wat heb je nodig? Dan kom je uit je gevoelens van boosheid, hè, van verontwaardiging, en van angst en van onveiligheid en dat soort dingen. En dan zeg je, wat heb je nodig? En dan kom je bij elkaar en dan is het eigenlijk nog veel leuker om bij elkaar te zijn. Dan voorzie je in elkaars behoeften. Geweldig, hè? Nou komt hij, zo is hij dus heel dichtbij gekomen. Hè? Jezus, kun je nog van zeggen, ja, dat is Jezus, hè, met die Zacchaeus. En wie klimt er nou in een boom en al dat soort dingen. Dat zijn wel hele wonderlijke verhalen. Maar in de auto zitten we allemaal. Ja, je hebt het in je. Galaten 5. Ga afsluiten. Je hebt het in je. Siska zei het al. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede. Ha, echt, in die auto kwam die vrucht van de geest compleet bovendrijven. Er was liefde. Er was vrede in de auto. Het was zelfs plezierig, vreugde. Hè? Er was geduld. We moesten wel 30 kilometer erover doen, hè, om daar te komen. Er ontstond vriendelijkheid. Er was goedheid, er was zelfs een plastic zakje. Er was weer geloof in elkaar. Ja. Er was geloof dat we er zouden komen. Er was geloof dat onze vrede niet zo geroofd was dat we niks meer te zeggen hadden tegen de mensen voor wie we zouden staan. Ja, allemaal dat soort dingen speelt er mee. Er was zachtmoedigheid, er was zelfbeheersing. Al die dingen kwamen zomaar tevoorschijn, omdat we luisterden naar dat wat God in ons gelegd had. De genade van God is met je, Willy. De genadetaal is in jullie. Je hebt het in je. Het is beschikbaar. Dit is genade praktisch maken. Daarmee aan de slag gaan, gewoon in je dagelijks leven. En misschien zeg je, ja, dat klinkt mooi, ik heb behoeften, maar toch weet ik niet of de ander daarin kan voorzien, of ik dat wel durf te zeggen, of ik daar wel mee tevoorschijn kom, of dat er iemand überhaupt aanwezig is in mijn leven om daarmee tevoorschijn te komen. Dat kan. Weet je, dat God ons aan elkaar geeft om als Jezus te zijn voor elkaar. Maar weet je, dat daarbovenuit God zelf altijd weet wat je nodig hebt en wil voorzien? Weet je dat als je behoefte hebt, dat God het weet en dat je het bij hem bekend mag maken. En dat hij dan zomaar, vaak spontaan, mensen geeft aan je om daarin te voorzien? Dat is de gemeente. Dus als we behoefte hebben, hoeven we niet opgesloten te blijven zitten. Als we bang zijn voor oordeel, hoeven we daar niet in te blijven zitten, kunnen we bij God aankloppen. Laatste tekst, Filippenzen 4, vers 19. Paulus zegt, mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. In Jezus is er geen veroordeling. God zal niet zeggen dat wat je nodig hebt, dat deugt niet. Of wat je nodig hebt, dat komt ergens vandaan wat totaal fout zat. God zegt, als je nu iets nodig hebt, ga ik nu voorzien. En als je denkt dat ik niet voorzie, ik ben rijk. Ik ga in mijn rijkdom voorzien. En als je dacht dat het een beetje taai kouwen was, dat waarin ik voorzie, dat je dan toch nog moet boeten, dat je dan toch nog iets moet voelen van het was niet goed of wat dan ook, hè, of wie ben ik? Ik ga heerlijk voorzien. Heerlijk betekent dat je ervan straalt. Is dat niet geweldig? Ja. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. En als je het niet weet, Jezus stierf aan een kruis, gaf zijn leven om alles waarin je tekort kwam weg te nemen, om elk oordeel weg te nemen, zodat wat overblijft de genade van God is. Deze tekst, realiteit voor vandaag. Zullen we bidden? Heer, u hebt ons mooi gemaakt en wij zijn mooi in uw ogen. We zijn goed in uw ogen, in Jezus. En daar hebben we onze plaats gekregen, daar zijn we in ingesloten. Niets kan ons roven uit uw hand. En dank u dat u op dit moment zegt, ik voorzie in jouw behoefte. En dank u Heer dat we daarvan verzadigd mogen raken, zodat de geest die in ons is ook ruimte vindt om tevoorschijn te komen. Dat het niet meer zo rot uit onze strot komt. Dat we niet meer in oordeelstaal bezig zijn naar elkaar toe. Maar dat we leren zeggen, lieverd, wat heb je dan nodig? Wat kan ik je geven? Of wat mag ik van je ontvangen, want ik heb iets nodig van je. Leer ons hier in genadetaal met elkaar om te gaan, te spreken, maar dat vanuit ons hart ook gewoon als een gewoonte te ontwikkelen. Omdat ons hart verzadigd is met het goede van u. Omdat u voorziet in al onze behoeften. Dank u dat u ons daarin gaat helpen. Misschien dat je je hand op je hart kan leggen. Want daar leven je behoeften op dit moment. Leg je hand op je hart. Ja. En kijk omhoog. Richt je omhoog. Ga even rechtop zitten. Naar de Heer. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. In Christus Jezus. En dan zeg je dank u Heer. Zeg het maar. Dank u Heer. U zult voorzien in mijn behoeften. U zult voorzien in mijn behoeften. Amen.